We gaan het komende 4 keer met elkaar nadenken over de profeet Elia. Maar we kijken naar de tijd waarin hij leefde en die vergelijken we met de tijd waarin wij leven. Deze eerste avond denken we na over het leven in de tijd van Elia. Dat is kenmerkend voor deze tijd, de tijd waarin wij leven. De tweede over leven in een tijd van verval. De derde op weg naar herstel. En de vierde avond de God die antwoordt met vuur. En met regen uiteraard. Elia is een grote profeet. En een van de grootste profeten. Zo wordt hij trouwens ook in het Jodendom gezien. Mozes en Elia waren samen bij Jezus op de berg. En toen ik aan dacht aan deze avond, toen dacht ik, wat is het eigenlijk mooi. Want als je kijkt naar deze twee profeten, Jozef en Elia, en je komt ze allebei weer in het Nieuwe Testament tegen. Je komt ze in de brieven tegen, ook Mozes en Elia bij Jacobus. Dan zie je dat ze bij Jezus op de berg waren. Die berg der verheerlijking, waarin hij in zijn koninklijke heerlijkheid verscheen. En ik dacht op weg hier naartoe, ja, dat was hun dienst eigenlijk. Hun dienst was de eer en de grootheid van God. Hun dienst was dat ze God zo dicht bij het volk wilden brengen. En bij een volk dat bij God vandaan ging, dat bij God afdwaalde. Het was het hele kenmerkende. De tijd waarin Elia leefde, die was, ik zal het laten zien, kenmerkend, gewoon voor onze tijd. Ook in zijn tijd is heel langzaam, maar zeker, God weggedaan uit Israël en de Baal ervoor in de plaats gekomen. Niet van de ene op de andere dag, maar heel langzaam, dat heeft een periode geduurd. En dat wil niet zeggen dat God niets meer met Israël te maken had, maar God leefde niet meer voor Israël. Dat moest openbaar worden weer, dat moest duidelijk worden. Welke God de levende God is en welke God met vuur antwoordt. Alles was weggeëpt en weggedaan. Er waren andere profeten voor in de plaats gekomen. Die hadden andere dingen verteld. Die hadden gezegd, nou, je kunt het ook zo zien, je kunt het ook zo zien. En God leefde niet meer. En daar wil ik eigenlijk vanavond mee beginnen. Dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste. In welke tijd, als we in de tijd als dit leven, dan is het allerbelangrijkste of God of Christus in ons hart leeft. Ik moet de Heiland met me hebben, want zonder hem kan ik niet gaan. Maar is hij de levende in ons hart, in ons leven? Voor Israël was dat totaal weggegaan. De geschiedenis van Israël staat vaak model voor de geschiedenis van de kerk. En in deze studie staan we daarbij stil. Bij het geestelijk verval van Israël in vergelijking met de situatie van de kerk in onze tijd. En een van de conclusies, die kunnen we nu alvast wel trekken, dat geestelijk verval, dat komt er vanzelf. Daar hoef je niet je best voor te doen. Op de een of andere manier komt dat van buiten af. Het geestelijk verval in de tijd van de Heer Jezus op aarde was ook geweldig groot. Het was er vanzelf gekomen. Maar geestelijk leven moet gevoed worden. Geestelijk leven, geestelijke groei. Geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid. Daarvoor moet je je best doen. Daarvoor moet je je Bijbel lezen. Daarvoor moet je op je knieën gaan. Als we willen overleven in de tijd en we kijken naar iemand als Elia, Dan zegt Jacobus, Elia was een man van een gelijke beweging als wij. Maar hij bad. Voor het verschil. Hij was iemand zoals wij. Maar misschien zit het verschil hier wel in, hij bad. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. Komt het allemaal, komt nog wel te sprake. En waarschijnlijk heeft hij dat gebed gewoon gelezen. God had gezegd dat als Israël de afgoden zou introduceren, dat de regen zou ophouden. Maar ze was zo verbonden met God, dat zei, Heere God, laat het niet regenen. Anders gaat uw volk verloren onder het oordeel. Dus Elia bad een gebed. En het gaat er deze avond dus niet over om te kijken hoe slecht het wel is in de wereld wat de kerk betreft en wat de verwachting van de komst van Jezus Christus betreft. Dat is natuurlijk ook allemaal zo. Maar het gaat ook om onszelf. Elia bad een gebed. Hij zei, hij vertrouwde God. De God van Israël. En eigenlijk betekent dat zijn naam ook, hè? Elia, is El-Ia. De Heere is God. De Heere is God, Elia. Eigenlijk is dat wat Israël riep op het moment daar op de Karmel. De Heere is God, de naam van Elia. De Heere is God. Hij regeert, hij staat ook in ons leven boven alle dingen die er in deze wereld gebeuren en die er nog zullen gebeuren. Maar de vraag is natuurlijk, de eerste vraag die je moet stellen, hoe is het gesteld met u en met mijn eigen geestelijke leven? Met mij persoonlijk. We hebben contact met God. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik noem dat vaak, om het eenvoudig te maken, de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij en ik geef een eeuwig leven. Dus de vraag is aan mij en aan u, hoor ik de stem van de goede herder nog wel in mijn leven? Kan die dingen tegen mij zeggen, kan die mij corrigeren? Want hoe verder ik bij de goede herder vandaan ben, hoe minder ik zijn stem hoor. En hoe meer je stemmen hoort van andere dingen om je heen, die niet uit de Bijbel komen. Ik heb wel gezegd, zijn naam wordt niet alleen in het Oude Testament genoemd, maar ook een aantal keren in het Nieuwe. Bij de aankondiging van Johannes de Doper, zegt Gabriel, of zegt bij de geboorte daarvan, bij de geboorte van Johannes de Doper, zegt Zacharias profetisch, en vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid van rechtvaardigen. De ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen. Ten einde om voor de Heere een weltoegerust volk te bereiden. Dan heb je het hele kenmerkend wat Johannes de Doper was. En de Heer Jezus zal zeggen als ze van die berg der verheerlijking in Matthäus 17 afkomen en de discipelen aan hem vragen, maar Elia moest toch eerst komen voordat de Messias kwam. Dan zegt Jezus, maar hij was Johannes de Doper. Ze begrepen dat toen. Toen begrepen ze dat hij Johannes de Doper bedoelde. Dat het Johannes de Doper was, de Elia die voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus uitging, uiteindelijk om het volk toe te rusten, zodat het God kon ontvangen, de Messias kon ontmoeten. Het gaat weer gebeuren. Het gaat weer gebeuren. Als het Israël betreft, dan zegt de Heer Jezus dat. Er zal weer een Elia komen. Opnieuw om dat volk Israël, het hart van dat volk, het volk toe te rusten, bereid te maken om de Messias te ontmoeten. Dus ook in dat opzicht leven we in die tijd. Daar wordt het zijn dienst mee gekenmerkt. Dat volk diende wel de goden. En het is bij ons altijd zo, ik heb dat vroeger als kind ook gedacht, wat stom van die Israëlieten. Dat ze nou niet in de gaten hadden dat die Baal een afgod was. Heb je dat ook niet? Dan denk je, ja, nou ja, dat zie je toch zo dat dat een afgod is. Maar ik denk dat je zelf een god kunt maken die je Jezus noemt. En die toch niet de Jezus van de Bijbel is. Dat is het gevaar. Dat je iemand komt die iemand kan komen die op Christus lijkt. En die zich wel de Christus noemt, maar die niet de Christus is. De Bijbel vertelt ook dat hij komen zou. Dus we hebben het heel hard nodig om te kijken hoe Elia stand hield in die tijd. En we gaan lezen 1 Koningen 16. Ik lees van vers 30 tot hoofdstuk 17, vers 1. Eerst hoofdstuk 16. Dan zien we de omstandigheden. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Meer dan alle die voor hem geweest waren. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniërs, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen. Vervolgens richtte hij voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab de gewijde paal en Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen herbouwde de Betheliet Giel Jericho ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren. Naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Kunt u het vinden? 1 Koningen 16. 1 Koningen 16, vers 30. Ja? De meesten hebben het wel kunnen vinden. Steek gewoon even je vinger op als je het niet kunt vinden. Dan kan ik het nog een keer herhalen. We zijn bij de les. Goed. Het is duidelijk. God had tegen Israël gezegd dat de stad Jericho niet herbouwd mocht worden. En dat als die herbouwd zou worden, dat als iemand die zou herbouwen, dat het ten koste van zijn kinderen zou gaan. In Jozua 6 vindt u deze waarschuwing. Nou, in deze tijd van Achab, in de tijd van Elia leefde, wordt die vloekstad, die stad die door God vervloekt was, die wordt herbouwd. Jericho komt er weer. En Jericho, dat betekent eigenlijk maanstad. Dat heeft wel een hele bijzondere betekenis, helemaal in de Bijbel. Omdat we al in Genesis 1 lezen dat de zon de heerschappij heeft over de dag. Dat de Heer Jezus de zon der gerechtigheid is. Maar dat de maan de heerschappij over de nacht heeft. De heerser is van de nacht. En ik hoef de lijn niet aan u te vertellen, zo door te trekken. Maar als we de Bijbelse lijnen zo nemen, dan zie je dat de nacht, wij behoren niet aan de nacht toe. Wij behoren niet aan de duisternis toe. Hè, iemand zei eens, dat ben ik nooit vergeten tegen wat jonge lui die midden in de nacht thuis kwamen op een camping. Het was een christelijke camping. En toen zei ze, jongens, wat doen jullie zo laat? De nacht is voor het ongedierte. Ik heb dat niet vergeten. Maar de nacht is in de Bijbel natuurlijk staat tegenover de dag. En staat tegenover de heerser van de dag. En dan wordt in zijn tijd wordt Jericho weer herbouwd. Dat is de situatie. Achab deed meer kwaad dan alle koningen die voor hem geweest waren. Dus zo'n tijd dat er een koning was in Israël, in het noordelijke rijk, die meer kwaad deed dan alle koningen die voor hem geweest was. En als we naar het noorden van Israël kijken, naar de 10 stammen, het noordelijke rijk, dan weet u dat dat ontstaan is ten tijde van Rehabiam en Jerobiam. Je kreeg eerst één rijk, dat was het rijk van Saul, maar koning Saul. En dan krijg je het van David. En David hield al die stammen bij elkaar. U weet het, dat die regering van David, dat die eerst begon in Juda en later pas in heel Israël. En dan krijg je het rijk van Salomo, het vrederijk. En dan al heel gauw, nadat de regering van Salomo is, dan krijg je onderling ruzie en spat dat rijk uit elkaar. Dat was ook al heel snel, als het gaat om die vergelijking dan te maken, onder christenen. In de begintijd, we lezen van de gemeente in Efeze in Openbaring 2, in de begintijd was het zo dat ze waren één van hart en ze waren één van geest. Ze hadden alles gemeenschappelijk, ze hoorden bij elkaar en het was één grote eenheid. Ze bewaarden de eenheid van de geest in een band van vrede. Maar al heel snel gingen voornamelijk ook toen Joodse mensen, Joodse broeders uit de gemeente geweerd werden en de leiding kwam uit in handen te liggen van bisschoppen, van patriarchen. Zo in het jaar 400. Toen kreeg ik 406, meen ik, kreeg ik het concilie in Efeze. En daar kwam een geweldige ruzie over de macht van de paus. En de gemeente werd verdeeld. En je kreeg een Oosterse kerk en je kreeg een Westerse kerk. De Oosterse kerk die accepteerde de paus in Rome niet meer, de Westerse kerk wel. En de Oosterse kerk, daar kwam de paus tussen aanhalingstekens uit Constantinopel. Je kreeg een Oosterse en je kreeg een Westerse kerk. Dus als je naar Israël kijkt, naar het ontstaan van Israël, naar de koning in Israël, dan zie je ook al heel gauw dat het in de kerk van God niet veel beter is geweest. Maar dit was de situatie. Ze deden wat meer kwaad was. Even om daarop vooruit te lopen, uiteindelijk als Elia denkt dat er niemand meer is in dat hele land die God nog dient, dan blijken er 7000 te zijn die hun knieën niet verbaal gebogen hebben. Dan kun je daar op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, nou, het zijn er dan toch nog 7000. Je kunt natuurlijk ook zeggen, als er maar 7000 zijn van een paar miljoen mensen die er in Israël wonen, die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen, dan betekent dat de rest wel. Dat de rest dus wel allemaal hun knieën voor Baal heeft gebogen. En dat Elia in een tijd leefde waarin het normaal was in Israël om voor Baal te buigen. Dat is kenmerkend voor zijn tijd. En dat is de situatie. Het geloof in Yahweh, in zijn woorden, dat was totaal uit het land verdwenen. Daar moest je ook niet meer mee aankomen. Dat lag allemaal anders. Dat moest je niet meer zo zien. En dat moest je niet meer zo lezen. De woorden van Yahweh, door zijn knecht Mozes gegeven aan het volk Israël. En hoe bijzonder is dat? Want wij denken ook wel eens, wij lezen de Bijbel, dat is het woord van God. Maar hoe bijzonder is het dat de heilige levende God zijn woorden toevertrouwt aan mensen. Dat is zo bijzonder dat de Heer Jezus zegt, dat er geen één van zijn woorden ter aarde zal vallen. Dat ze eeuwig zijn. Dat ze nooit veranderen zullen. We hebben de Bijbel een heel uniek boek in handen. Want we hebben daar de woorden van God. We lezen 1 Koningen 17, vers 1. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. In wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Stelt u dat eens voor. Dan is hij daar, dan is hij in dat paleis en hij is getrouwd met Isabel. En de dienst aan God is finaal verdwenen uit het land. Want er is een nieuwe tempel gebouwd, een huis voor de Baal. En in dat huis, daar gaan alle Israëlieten naartoe. En dan komt er daar zo een iemand en die zegt met één zin zo ontzettend veel dingen. Goed kijken, goed luisteren. Het eerste zegt hij, vraagt hij aandacht voor de God van Israël. Hij zegt, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. Dus hij zegt tegen Agab, je kunt de God van Israël wel helemaal in je leven en in je gedachten weggebannen hebben. Maar wij hebben ook eens een tijd gehad. We hebben een tijd gehad dat er een theologie was, de theologie van God die dood is. De theologie van de dood van God. God is dood. Maar als God dood is, als je zo op een afstand kunt theologiseren over een God, dan is het niet een God die in jouw leven werkt. Die een bepaalde werking heeft in je leven. Die dingen tegen je zegt waar je mee omgaat. Waar je dingen aan vraagt en die je antwoorden geeft in je leven. Dan is God een dode God. Hij is uit je hele leefwereld weggebannen. Je leeft voor jezelf. En in moeilijke dagen haal je daar misschien God nog een keertje bij. Maar je moet natuurlijk nooit denken dat als je denkt dat God, als God helemaal niks in jouw leven te zeggen heeft, gewoon in jouw leven, van alle dag, waarom zou hij dan wel wat in je leven te zeggen hebben als je in nood bent? God was verdwenen uit Israël. God was weg. En hij komt daar, hij confronteert Agab daarmee. Hij zegt, zo waar de Heere, de God van Israël. Niet Baal is de God van Israël. Je kunt doen en laat je wat je wil, maar je kijkt wat hij in die ene zin zegt. De God van Israël is de levende God. En zo waar die leeft, je zult het merken. Dat is eigenlijk de boodschap. Ik vind dat zo mooi. Als God echt voor je leeft. Dat je weet dat je naar andere mensen toe kunt gaan en dat je kunt zeggen, ik heb een levende God. Ik heb met mensen die alles van God gemaakt hebben, alles van de Heer Jezus gemaakt hebben. Nou, toen ik ben reformatorisch opgevoed en meestal van jullie weten het wel, maar toen ik tot geloof kwam, ontmoette ik een levende Jezus. Echt. Ik was zo blij. De Bijbel begon voor mij te leven. Alles begon te leven. Het bijzondere van onze God is dat we een levende God hebben. De God van Israël is een levende God. Die heeft het volk uit Egypte geleid. Die is voor hen uitgegaan. Die heeft voor hen gezorgd. Die heeft hen eten gegeven. Die heeft hen drinken gegeven. Hoezo de God van Israël dood? En in die God, Agab, ik sta in zijn dienst. Hou het in de gaten. De God van Israël, in wiens dienst ik sta, dat is de levende God. Hij vraagt aandacht voor de God van Israël. En ten derde zegt hij, en ik sta in zijn dienst. En nou ga ik jou wat vertellen. Namens die God, er zal geen regen vallen, tenzij dan op mijn woord. Ja, hoe zou die eenvoudige man daar in dat paleis, ik heb er wel zo over nagedacht, het moet wel een wonder zijn dat hij doordrong in het hele politieke centrum van Israël op dat moment. Zo door de, zeg maar in het torentje van Rutte. Dat hij helemaal daar waar de beslissers waren, de beslissingen werden genomen. En dat hij daar doordrong in al zijn eenvoud. En dat hij zegt, zo waar de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal geen regen meer vallen. Nou ja, dan wisten ze dat. Dat was wel heel bijzonder. Want we lezen ook verder in de geschiedenis. Die regen, die moesten de goden geven. Sebaal was de god van de regen. Gaan we het zien? Dus hij laat zien van dat die Baal helemaal niks is. Laten ze ook zien dat ze de Baal aanroepen om vuur en om... Maar dat komt er allemaal niet. En hij had het wel moeten geven als hij een levende God was geweest. Dus, zo staat het duidelijk. En er staat hier, zo waar de Heer de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta. In de Statenvertaling is dat mooier vertaald, vind ik. De Statenvertaling heeft, voor wiens aangezicht ik sta. Dus ik zie jou wel... maar ik sta voor Gods aangezicht, Agab. Ik zie jou wel, ik zie in al je pracht en praal en alles wie je bent en die je denkt dat je bent. Ik zie in al je hoogmoed, maar ik sta voor Gods aangezicht. God ziet mij en God hoort mij en God let op jou, Agab. En dan vertrekt hij weer, deze man. Nou... Dus die hele geschiedenis van Israël, die we dan zo gelezen hebben, die is dan ook tijdelijk. En de Bijbel is dat dan ook kenmerkend voor onze tijd. En het Nieuwe Testament zegt dat tegen ons. Het zegt, je moet de geschiedenissen uit het Oude Testament moet je nemen. En dan moet je kijken naar de eindtijd. En dan zul je ontdekken dat God die geschiedenissen heeft laten noteren. Omdat hij ons daarmee lessen wilde geven. Is dat helder? En we lezen dat in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 6. En daar gaat het over de woestijnreis. Daar haalt Paulus de woestijnreis in. Die zegt, er zijn allerlei dingen, als je nou kijkt naar die woestijnreis. Zijn er allemaal dingen, toen God met het volk op weg was, zijn er gebeurd. Ze hebben gemopperd op Mozes, er was veel ongeloof. He, en ze zijn niet zomaar opgeschreven. Vers 6, 1 Korinthe 10. Deze gebeurtenissen, zoals die dus in Israël bij de woestijnreis plaatsvonden, zijn ons ten voorbeeld geschied. Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaars, daar heb je het. De tijd van Agab, hè, met al die afgoden die er waren. Wordt ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken. En ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En als je alleen daaraan denkt, ik vind het verschrikkelijk, het doet hem altijd weer pijn. Maar wat is er aan seksuele onreinheid de laatste jaren niet uit de kerken naar voren gekomen? Dat is toch verschrikkelijk. Mijn vrouw die heeft daar trouwens altijd een heel goed, een bepaald gevoel voor, die zegt... Als een bepaalde mensen ontmoeten, ik vertrouw die niet. En vaak blijken ze dan gelijk te hebben. Vrouwen voelen dat vaak wel wat beter aan, lijkt het. En zoals sommigen van het deden, en er viel op één dag 23.000. En laten wij de Heeren niet verzoeken zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En mord niet zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen... tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Over ons is het einde van de eeuwen gekomen. En we weten allemaal dat alles wat er op die reis naar het beloofde land gebeurd is, is lang niet opgetekend. Lang niet. Maar God heeft deze dingen laten optekenen als een voorbeeld voor ons. over wie, omdat God wist dat wij ook in zo'n tijd zouden leven als de tijd van Elia. Nou, ik heb u al gezegd over dat koninkrijk van Israël, dat in twee ontstond en dat in de gemeente ook al heel snel ging. En dat ging ook door in de gemeente, want in de 16e eeuw, we hebben dat verleden jaar gevierd, in de 16e eeuw kreeg je ook weer een scheuring in de westerse katholieke kerk. Een scheuring die leidde tot het protestantisme. En dat was terecht, daar gaat het verder ook helemaal niet om, maar er was wel een scheuring. En die scheuring die zorgde voor de reformatie. En die reformatie die kwam eerst in Duitsland, of in Zwitserland, in Duitsland, in Nederland, in Engeland. Maar het zuidelijk deel van Europa en Spanje en zo, daar is die reformatie helemaal niet zo doorgedrongen. Daar is de protestantse, de katholieke kerk gewoon gebleven. Dus als je twee grote brokken wil zien, dan hebben we op dit moment te maken met een groot brok wat we noemen de katholieke kerk en met een groot brok dat we noemen de protestantse kerken. Want die protestantse kerk van Maarten Luther of van Calvijn of van Zwingli, die is ook weer in een heel veel gereformeerde kerken uiteengescheurd. En let even op dat we nu in een tijd leven waarin we zeggen van we zouden eigenlijk wat dichter weer naar elkaar moeten gaan toekruipen. Juist in deze tijd waarin die kerken zo leeglopen. Nou, in Israël zie je dus al heel gauw dat het Noordelijke Rijk zich aan de beeldendienst ging wijden. Dus dat de afgoderij van Babel. Maar dat vinden we ook in de Romeinse kerk. Ook al heel gauw een beeldendienst die in de plaats moest komen van Christus. Ik ga daar nou niet te ver op in, maar ik wil u dit wel in uw gedachten meegeven. Dat als God een mens schept, dan schept hij hem naar zijn beeld. Maar de mens die raakt in zonde, dus die raakt dat beeld van God kwijt. En dan wordt er een nieuwe mens naar het beeld van God geschapen in louter gerechtigheid en heiligheid. Dat betekent dat het een mens was, niet uiterlijk, dat weet ik niet, ik weet niet hoe de Heer Jezus eruit gezien heeft, maar een mens die volmaakt zonder zonde heilig en rein was. En dat daarmee liet hij het beeld van God zien. Gaat u begrijpen dat als er andere beelden worden gemaakt dan dit beeld wat de Bijbel ons toont van God, het beeld van de Heer Jezus, dat God boos wordt, laat ik het maar even gewoon in mijn woorden zeggen, of verdrietig wordt? Want welk beeld kan ooit tippen aan het beeld wat God zelf neergezet heeft? Hij is het beeld, zegt Kolossen 1, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping, want uit hem en door hem zijn alle dingen geschapen. Niet Adam, de eerste Adam, maar die laatste Adam, die is het beeld van de onzichtbare God. Gij zult u geen beelden maken van een andere goden. Geen enkel beeld in onze gedachten. Dus als we op een gegeven moment gaan zeggen, kijk hier, dit is zo mooi gemaakt en dit is nou het beeld. En zo moet u gaan geloven, dan heeft u een verkeerd beeld. Het beeld van God vindt u in de Bijbel. Vindt u bij de Heer Jezus Christus zelf. En daar hebben we hem zo nodig. Daarom is het zo noodzakelijk in onze tijd dat Paulus zegt dat de Heilige Geest ons Christus in ons gaat openbaren. Dat beeld gaat openbaren van wie de Heer Jezus Christus is. Dus de katholieke kerk heeft al heel gauw een beeldengodsdienst. Is al heel gauw een beeldengodsdienst geworden. Dat betekent een godsdienst waar het niet zozeer ging om geloven, maar in veel meer datgene wat geloof is. Je zag dat in gewaden. Je zag dat je rook het in de reuk. Je zag het in de. Zo datgene wat het Oude Testament was. ook zoiets. God, de Heer Jezus was er nog niet. Dus God beeldde heel veel uit over de Heer Jezus in de kleuren van de tabernakel, in de kleden van de tabernakel, in het kleed van de hoge priester. Het moest allemaal wijzen op Jezus Christus. Totdat hij kwam. En toen verdwenen al die beelden. Het gordijn scheurde. Het ging allemaal weg, want hij was gekomen. Hij was het beeld van de onzichtbare God. Hij was degene zelf. Een hele Hebreeënbrief is daarover geschreven. En toen het volmaakte was gekomen, toen hadden wij geen beelden meer nodig. Maar de Rooms-Katholieke Kerk is dus heel sterk teruggekeerd weer naar die beeldengodsdienst. En dan krijg je dat wat je nou in onze tijd krijgt, dat mensen zeggen het is zo jammer dat we geen eenheid meer vormen. We moeten niet kijken naar datgene wat ons scheidt, maar we moeten kijken naar datgene wat ons bindt. En datgene wat ons scheidt, ja, daar kunnen we dan later wel eens over praten. Nou, ik zal u vertellen, zo ging het precies in de tijd van Agab. We gaan het zo lezen. Want er kwam een moment dat Agab, de koning van het zuiden, Josia, bij zich riep. En een maaltijd aanrichtte. En tegen hem zei van, kunnen wij niet samen veel meer dingen samen gaan doen? Kunnen wij niet gaan samenwerken? We gaan ervan lezen nu in 2 Kronieken. 2 Kronieken 18. De eerste 7 verzen. Wat ik u erbij moet vertellen, dat is sinds het. Het staat er hier ook in. Toen Jozefat rijkdom en eer in overvloed bezat. Jozefat was het zuiden. Maar Jozefat was ook een hele positieve koning. Jozefat was iemand die God vreesde. Jozefat was iemand die de wet weer naar voren bracht. Josia was dus iemand die dat volk weer teruggebracht had naar God toe. Dus je zou Josia kunnen vergelijken met mensen die in onze tijd leven en die vasthouden aan het woord van God. Zo hield Josia vast aan de wet van God. En die met een oprecht hart God willen dienen en die God ook altijd om raad vroegen. Nou, maar dan gebeurt het. Toen Jozefat rijkdom en eer in overvloed bezat, God had hem geweldig gezegend, zoals God David had gezegend, verzwagerde hij zich met Agab. Daar komt de ellende. En God heeft heel duidelijk gezegd dat je dat eigenlijk niet moest doen, maar hij deed het. Hij nam dus een vrouw uit het andere koninkrijk, misschien een zus van Agab, denk ik. En hij ging na verloop van jaren naar Agab te Samaria. Toen slachtte Agab voor hem en zijn gevolg klein vee en runderen in menigte, en dan komt het, en trachtte hem over te halen om op te trekken naar Ramoth in Gilead. Dus probeert u de situatie voor zich te stellen. Hè, van een flinke aai over de bol van Josia. Wat ben je toch een geweldige vent. En eten en drinken. En laten we samen iets gezelligs gaan doen. Dus in een hele fijne en open en gezellige sfeer. Josia brengen. En hem dan over te halen. De Bijbel gebruikt dit woord al. Over te halen. Om samen met deze goddeloze man, die God meer tergde als al de koningen die voor hem geweest waren, om samen de strijd aan te gaan. Daar gaat het. Eendracht, zeggen wij, maakt macht. Maar eendracht kan je ook scheiden van God. Hem over te halen op te trekken tegen Ramoth in Gilead. Agab, de koning van Israël, zei tot Jozefat, de koning van Juda, gaat gij met mij naar Ramoth in Gilead? En hij antwoordde, ik ben als gij en mijn volk is als uw volk. Ik ga met u in de strijd. En dat was niet zo. Wij hebben een... Er is een scheiding tussen ons en tussen de wereld. Er is een scheiding tussen hen die opnieuw geboren zijn en degene die het niet zijn. Er is een scheiding tussen Babel, het godsdienstige centrum in de eindtijd, en tussen de kinderen van God. En God zegt, ga uit Babel weg. Je hoort daar eigenlijk niet thuis, want ze houden met mij geen rekening. Daar zit het. De Heere kent degene die de zijne zijn, maar je moet je soms reinigen van vaten. Dus Josia had het verkeerd. Ik ben als gij en mijn volk is als uw volk. Weet je, het is een thema wat je vandaag... Wat is de verschil, zijn de verschillen nog? He, de paus die reist af en die zoekt contact met de islam en contact met het boeddhisme. En evangelie, ook binnen de evangelische wereld, maar ook binnen de christelijke wereld. Vorig jaar heb ik dat diverse malen gehoord, ook in kranten gelezen. Het verlangen weer naar de eenheid tussen de kerken, maar ten koste waarvan gaat dat, die eenheid? Vergeet nu dat als u een gezegend kind van God bent, dat u onder de zegen van God leeft. Maar als je geen kind van God bent, dan leef je onder de toorn van God. Hoe wil je dat ooit samenbrengen? Maar Jozefat zei tot de koning van Israël, die voelde toch, toen hij dat gezegd had, toch blijkbaar wat moeite opkomen. Want Josia, dat leest in de geschiedenis ervoor, die was bij de handelingen die hij deed gewend om eerst te vragen wat God wilde. Want hij kon wel een mooi plan bedenken voor de oorlog, maar als God niet meeging, dan wist hij, dan ging hij verliezen. En hij kon wel denken, het gaat niet lukken, maar als God zei dat het ging lukken, dan zou het wel lukken. Dus hij was heel erg afhankelijk van de raad van God. En dan zegt hij, ik ben als gij, mijn volk is... En dan zegt hij in vers 4, maar Jozef had zei tot de koning van Israël, vraag toch eerst het woord des Heren. Toen riep de koning van Israël de profeten, 400 man bijeen. Ja, ik zal de vers er even bij zeggen. Is er nog iemand in de zaal? 2 Koningen 18 vers 5, daar ben ik. 2 Kronieken 18 vers 5, goed. Toen riep de koning van Israël de profeten 400 man bijeen en vroeg hun, zullen wij optrekken ten strijde tegen Ramoth in Gilead of zal ik het nalaten? Zij antwoordde, trek op, God zal het in de macht des konings geven. Dus je had er 400 en die praten precies datgene, die zeiden precies wat Agab wilde horen. Die presenteerden zich als de profeten van God en die vertelden precies wat de mensen wilden horen. En we hebben er heel wat vandaag de dag in onze tijd binnen de christenheid. Die precies zeggen wat mensen willen horen. God is liefde, dus zal God nooit de zonde oordelen. God houdt van alle mensen, of je nou bekeert of niet bekeert. Er is een enorme verwarring momenteel over wat waarheid is en wat geen waarheid is. Er worden dingen gedaan waarvan we weten dat God ze afschuwelijk vinden. En die worden onder de mat van de liefde weggeschoven, weggeveegd. Terwijl de Bijbel zegt dat de liefde van God blij is met de waarheid. En niet blij is met de ongerechtigheid. Dus deze 400 profeten vertellen precies aan Agab wat hij wil horen. En Agab kan zeggen, zie je, de profeten vertellen dat. Ik heb wel eens met iemand gesproken en zei, ja, maar dit klopt helemaal bijbels niet. Ja, maar die zegt dat het wel klopt. Dat is de moeilijkheid waarin men heeft. Als het bijvoorbeeld over de evolutietheologie gaat. Hoeveel verschillende meningen hebben we daar niet over? Waar zijn we gewend om het aangezicht van God te zoeken? Daarin. Maar Jozefat zei, is hier nog een profeet des Heren? Laten wij het dan door hem vragen. En de koning van Israël zei tot hem, Jozefat, er is nog één man door wie wij de Heren kunnen raadplegen, maar ik haat hem. Omdat hij over mij nooit wat goed zegt, maar altijd onheil profeteert. Dat is Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zei, de koning spreekt niet al zo. Er was wel een profeet, is Heere, maar die vertelde de waarheid. En de waarheid wilde Achab niet horen. De waarheid kwam hem niet in zijn kram te pas. En ik, dat vind ik heel erg, dat grijpt me heel erg aan. Want de gemeente van God in deze tijd is voor God het fundament en de pijler van de waarheid. Zo wordt het in Timotheus genoemd. Als in de gemeente de waarheid niet meer wordt gehoord, waardoor moet God dan de waarheid in het land brengen? En dat was ook de situatie waarbinnen Elia zich bevond. Achab zocht wel de eenheid, maar hij zocht niet wat God wilde. En dat is precies datgene wat we vandaag de dag meemaken. Dan beleidt Jozefat, hij zegt dus ik ben als hij, en dan krijgen die profeten Heere. En die wordt dan opgehaald, 2 Kronieken 18 vers 12. De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem. Zie, de profeten hebben eenstemmig gunstig voor de koning gesproken. Laat dan toch uw woord zijn als dat van ieder hunner en spreek gunstig. En ik vind dat zo voor onze tijd passend. Want we hebben te maken, we leven in een tijd waar als de mensen zeggen, ja, maar dit zegt het woord van God, dan zeggen andere mensen binnen de kerken, ja, maar dat moet je niet zo opvatten. En datgene wat God verkeerd vindt, wordt openlijk gezegd, het is bij ons van harte welkom. Jullie zijn bij ons van harte welkom. Lieve mensen, waar zijn we bezig? Hebben we nog eerbied voor God? Zijn we nog onder de indruk voor wie hij is? En die man die hem komt halen, die zegt, laat dan toch uw woord zijn als dat van ieder hunner en spreek gunstig. Maar Micha zegt, zo waar de Heere leeft, voorzeker hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. En toen hij tot de koning gekomen was, vroeg de koning hem, Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead in strijden trekken, of zal ik het nalaten? En hij antwoordde, trek op, en gij zult voorspoed hebben, ze zullen in uw macht gegeven worden. Dus nou, een beetje zo, ik proef er een beetje sarcasme uit, hè, van Micha. Van nou, je wilt toch zo graag horen wat je wilt horen? Nou, dat zal ik je zeggen. En dan gebeurt het hele eigenaardige. Dat Achab weet, diep in zijn hart, dat Micha nu liegt. Hij weet dat al die 400 profeten niet het woord van God hebben gesproken. Kijk maar. Maar de koning zei tot hem, hoe dikwijls moet ik u bezweren dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam des Heren. Dus die koning wist dat wat een Micha hiervoor gezegd had, dat het een beetje schertsend bedoeld was. En niet namens God. En hij begreep dat. Maar hij wilde eigenlijk leefde die koning in een tijd waarin die alle 400 profeten had. Die hem precies vertelde wat hij graag wilde horen. Hij had zijn eigen theorie, hij had zijn eigen theologie, hij had zijn eigen goden. Die tijd. Daarop zei hij, ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. En ieder keerde in vrede naar zijn huis. Toen zei de koning van Israël tot Jozefat, of Jozefat is het, ik zeg elke keer Josia, maar dat is een fout. Jozefat, heb ik u niet gezegd, hij profeteert over mij niets goeds, maar enkel onheil. En Micha zei, daarom hoort het woord des Heeren. Ik zag de Heere op zijn troon zitten. Terwijl het ganse Heer des Hemels aan zijn rechter en aan zijn linkerhand stond. En de Heere zei, wie zal Achab de koning van Israël verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramoth in Gilead? En de een zei dit en de ander dat. Toen trad er een geest naar voren, stelde zich voor de Heere en zei, ik zal hem verleiden. En de Heere vroeg hem, waarmee? Hij antwoordde, ik zal heen gaan en tot een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zei hij, gij moet hem verleiden en gij zult er ook toe in staat zijn. Ga heen en doe het. Nu dan, zie, de Heer heeft een leugengeest gegeven in de mond van deze profeten van u. En de Heer heeft onheil over u bezworen. Een leugengeest. Er staat: in de eindtijd zal de kerk zich ook tal van leraren bijeenhalen die naar hun eigen begeerte zullen spreken, waardoor en hun oor van de waarheid zullen afwenden. 2 Timotheüs 4, vers 3 en 5. Ook zal er een leugengeest komen, waardoor ze gaan dwalen en de leugen gaan geloven. 2 Thessalonicenzen 2, vers 11. Ziet u de vergelijking met die tijd? God gaat leugengeesten toestaan en die leugengeesten gaan profiteren. En als we niet vasthouden aan het woord van God en het lezen zoals het er staat. 2 Timotheus schrijft dan: er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, ik moet dat even vanuit het Grieks verklaren, daar staat eigenlijk de leer die je gezond maakt. Dat is de leer van de Bijbel die je hart verandert. De leer die je in contact brengt met God. De gezonde leer, de leer die je gezond maakt, geestelijk gezond. Niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. 2 Timotheüs 4, vers 3 tot 5. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. En 2 Thessalonicenzen 2, vers 11 en 12. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, toch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dus Agab moet geoordeeld worden. En God zegt: op welke manier zal ik dat doen? En er is een of andere geest en die zegt: ik zal tot een leugengeest worden. Dat verlangen naar eenheid met Rome, dat klopt dus eigenlijk niet. En dan hebben we Agab en Isebel. Omri, de vader van Agab, maakt dit dan erger dan alle koningen die voor hem geregeerd hadden. 1 Koningen 16, vers 25. Maar van Agab lezen we dat hij erger was dan al zijn voorgangers. En het ergste was dat hij met Isebel trouwde. En Isebel was de dochter van Et Baal, de koning van Sidon. Tyrus en Sidon, ook even moeten zich in die tijd voorstellen, dat kun je een beetje vergelijken met het New York van onze tijd. Tyrus en Sidon, dat waren havensteden, maar dat waren ook hele rijke steden. Het waren de grootste twee handelssteden ter wereld. Het was het belangrijkste handelscentrum van die tijd. In Ezechiël 26 tot 28, dat zijn lange hoofdstukken, maar anders noteert u dat even, lezen we over de profetie over Tyrus en Sidon. Twee steden die meestal in één adem genoemd worden. In deze hoofdstukken lezen we over de economische rol van deze twee steden, gelegen aan de toegangen tot de zee, dat als koopstad der volken op vele kustlanden handel drijft. Ezechiël 27, vers 1. Alle zeeschepen met hun bemanning lagen in u om uw koopwaar te ruilen. Maar er wordt ook geprofeteerd over haar ondergang. De kooplieden onder de volken fluiten u uit. Een verschrikking zijt gij geworden. Verdwenen zijt gij voor altijd. Ezechiël 27, vers 36. Dus het laat ons zien, een geweldig bolwerk. Een beetje vergelijkbaar zoals we het economische Babel in de eindtijd ziet, en waarin de kooplieden en degenen die rijk geworden zijn in dat Babel, daar staan: in één uur is alles gevallen. Hoe zijt gij gevallen? Hoe is het mogelijk dat dat in één keer? Dat is ook een beetje het beeld wat van Tyrus en Sidon is. En er zijn twee stukken in het Oude Testament. Het is makkelijk te onthouden. Dat is Jesaja 14... en dat is Ezechiël 28. En allebei gaan ze profetisch eigenlijk over de val van Satan. Hoe zijt gij naar beneden gevallen? En u dacht nog wel: ik zal de hemel opstijgen, ver in de hoogte mijn troon oprichten. Ik zal boven de sterren gaan stijgen. Maar u bent geworden zoals wij. En zo gaat het ook En in Jesaja 28, uw hart is hoogmoedig en zegt, ik ben een God, een gouden woning, bewoon ik midden in de zee. 28 vers 2. En het volgende vers stelt zij zich aan God gelijk en zien we het goddelijk oordeel over haar en naam en haar straf. Die naam Et Baal, die betekent letterlijk verbonden met Baal. Of met Baal, als ze het kort wil houden. Dus door het huwelijk met Isabel werd Agab verbonden met Baal. En deze zonde was in Gods oog veel erger dan alles wat er voor die tijd geweest was. Daardoor kwam Israël in hoererij. Daarom ging het langzaam maar zeker de verkeerde kant op. We komen Isabel ook tegen in Openbaring, hè? God zegt dat hij haar zal straffen. Het hele, die eenwording, die verbondenheid met elkaar, die we daar ook weer terugvinden. In onze tijd leidt de discussie steeds weer verder op over de vrouw in het ambt. Ik ga daar verder geen, u mag er met mij over praten, maar het gaat me wel over het woord van God. De Bijbel toont heel duidelijk dat er een broederlijk gezag is in een gemeente. Ik ga niet praten over wat een vrouw nou wel mag doen in de kerk en wat ze niet mag doen, maar waar het gezag ligt. En wat je nu hoort, dat is van, maar weet je wat ik zo eigenaardig vind? Dat we in een tijd leven waarin mensen precies nu weten hoe Paulus gedacht heeft. En wat Paulus bedoeld heeft. Dat vind ik zo bijzonder. Het lijkt wel of ze met me gesproken hebben. Want dan zeggen ze van, ja, maar je moet zo kijken. Paulus moest dat toen wel zeggen, want hij leefde toen in zo'n cultuur. En in die cultuur was de vrouw minder als de man. Nou, dus hij moest wel mannen aanstellen, broeders aanstellen. Maar als hij in onze tijd geleefd had, dan zou hij het anders gedaan hebben. En dan lees ik eenvoudig mijn Bijbel, dan denk ik, nou ja, waar staat dat? En dan staat er, zegt Paulus, letterlijk, jullie moeten wel weten dat wat ik tegen jullie zeg een gebod van de Heer is. Hè? En dat als jullie daar niet mee rekenen, dat God met jullie geen rekening meer zou houden. Wat nou? Ziet u, Paulus wordt ineens Petrus. De woorden van Paulus worden de woorden van Paulus. Het zijn niet meer de woorden van God. Het is niet meer zoals in de begintijd in Thessalonica, waar de mensen waar Paulus een brief aan schrijft en zegt, jullie hebben mijn woorden die ik tegen jullie sprak ontvangen als de woorden van God. En dat is het ook inderdaad. Het waren de woorden van God. We leven in de tijd van Agab en het gaat allemaal anders doen. We weten het allemaal veel beter dan het woord van God. Het wordt ons allemaal ingefluisterd. Isabel die in Openbaring 17 beschreven wordt als de moeder van de hoeren, in tegenstelling tot de bruid van het lam. We komen die ook tegen in de gemeente. Die vrouw op het beest. Vandaag hebben we te maken met een andere dochter van Tyrus. Wist u dat? Een andere dochter van de koning van Tyrus en Sidon. In de Griekse mythologie is de geschiedenis bekend van de oppergod Zeus, die aan het strand bij Tyrus en Sidon een jong herderinnetje verleidt en haar naar Griekenland ontvoert. Het is mythologie, hè? Ik begrijp dat dat niet in de Bijbel staat. Het is mythologie. Maar goed, dit meisje heette Europa. En was de dochter van de koning van Sidon. Dit onschuldige meisje werd in Griekenland de godin van Europa, waar ons werelddeel haar naam aan ontleend heeft. En op de nieuwe briefjes van 5 euro vinden we haar afbeelding in het watermerk. Zoals Isabel het volk Israël tot afgoderij verleidde en de Heere God losliet, zo zal het Europa van nu de kerk beïnvloeden en de kerk van God proberen los te maken en aan zich te binden. We zien dan ook in Openbaring 17 dat de afvallige vrouw op het beest het antichristelijke rijk zit. Het antichristelijke rijk zit en zich door dit beest laat dragen. Maar God heeft gezegd, ik zend mijn bode Elia voor u uit. God heeft altijd toch zijn boden gehad. Al waren het er nog zo weinig. En nogmaals, de naam Elia is een samenvoeging van Eli, Yahweh. De Heere is God, betekent het. En Elia ging niet mee naar het verval. God bracht hem ergens anders. Elia was degene die voor God stond. Elia zag God. Elia zag de nood van zijn volk. Niet om over dat volk te oordelen. Maar hij zag twee dingen. Hij zag dat God het volk kwijtraakte. En dat bracht hem in de benen. Dat bracht hem op de knieën. Dat bracht hem naar God. Hij zei, Heere God, wat moet er gebeuren? En hij had zijn Bijbel. Hij las in de Bijbel. En Mozes had gezegd dat als het volk de afgoden zou binnenhalen, dat God de hemel zou toesluiten en de regen zou ophouden. Maar er staat ook achter dat als God dat zou doen en Israël zou zich bekeren, dan zou God weer terugkeren naar het volk. Dan zou het mogelijk zijn dat God en het volk weer één werden. Dus Elia bad een gebed. Hij was een man van de gelijke beweging als wij. En zei, o God, sluit u alstublieft de hemel toe. Wilt u alstublieft dit volk niet veroordelen? Maar wilt u terugbrengen op uw knieën? En mag ik daar een middel in zijn? Mag ik laten zien wie u bent? Mag ik laten zien wat uw woord is? Mag ik te midden van de afval, mag ik dat laten verkondigen? Hij had een geweldige getuigenis, zo waar de Heere leeft. En ik sta in zijn dienst en ik wijk geen centimeter naar links en geen centimeter naar rechts. Lieve broeders en zusters, is dat ons getuigenis in deze tijd waarin we leven? Dat we vaststaan. We zeggen, zo waar de Heere leeft. Dat we het aandurven, dat we ons het evangelie niet hoeven te schamen. Dat we niet meegaan met de geest van deze tijd. Want je zult steeds meer krijgen wat je in deze tijd van Elia ook had. Dat politiek de kerk wil gaan beïnvloeden. Aan de ene kant zegt de politiek, kerk en staat moeten gescheiden zijn. Als het hun uitkomt. En aan de andere kant, als het er niet uitkomt, dan willen ze wetten opleggen. De politiek wetten gaan maken voor de kerken. In die tijd leven wij. Laat onze ogen open houden. We hoeven niet bang te zijn, want Jezus leeft. Dus we mogen wel samen bidden, zo dat doen. O Heer, ik wil u zo danken voor wie u bent. U die naar deze wereld bent gekomen, een verloren wereld. Een wereld in zonde en schuld, u die uw leven gegeven hebt. U die degene was die door het vuur daalde van de hemel en u trof, Heer Jezus. Wat zijn het bijzondere beelden. Dat het oordeel op u is terechtgekomen, want u moest oordelen. En daarom, Heer, het is maar één uitweg voor ons. De Heer is God. Heel ons behoud, heel onze toekomst is afhankelijk van wat u hebt gedaan. Heer, u bent een levende God, u bent opgestaan uit de dood. En als Johannes u in de hemel ziet, dan zegt u, ik ben de eerste en de laatste. En zie, ik ben dood geweest, ik ben de levende. Heer Jezus, dank u dat u de levende Heer bent voor ons. Dat u in ons hart wilt wonen. Dat u daarin wilt werken, dat we uw stem mogen horen, Heer Jezus. En dat we altijd naar u toe mogen gaan. Als we zeggen, Heer, hoe zit dat nou toch in uw woord? En dit hoor ik en dat hoor ik. Dat u zult zeggen, dit is de weg, wandel daarop. Heer, dank u wel dat u, mag u dit woord bevestigen van deze avond. En als we die zekerheid kwijt zijn, Heer, dan bent u ook de levende, dan bent u ook de heiland, dan mogen we ook naar u toe gaan. Dan mogen we tegen u zeggen, Heer, we zijn afgedwaald bij u vandaan. Maar ik voel vanavond dat ik u zo nodig heb. Ik kan niet buiten u leven. Ik kan niet buiten u en u neemt ons weer in genade aan. En u leidt ons en u voedt ons en u helpt ons. Totdat u komt, Heer Jezus. Mag dat spoedig gebeuren. Amen.